Kevin, ik heb jou aan de lijn ondertussen.
Hoi, goedemorgen.
Goedemiddag, morgen. Ja, we hadden het vorige week zo na ons programma even over de toestand over het water, zullen we maar zeggen. En dat leek me wel iets om eens een keer te herhalen op de radio, want jij volgt dat daar blijkbaar wel vanuit. Ja, ik neem aan jouw betrokkenheid bij de. Ja, wij zijn taalfanaten en zo het Wales en Schots gebeuren zo.
Ja,
Dat
ja.
is iets wat jij wel volgt. Oké. Dus het waren daar vorige maand lokale verkiezingen. Je hebt dus. Is dat dan vergelijkbaar met onze gemeenteraadsverkiezingen?
Ja, de lokale verkiezingen waren specifiek in Engeland, niet in de hele UK, en ook een paar in Wales. Maar ja, daar heb je inderdaad, je zou het daarmee kunnen vergelijken met gemeenteraad. Alleen in Engeland is het bestuurlijk systeem daar veel ingewikkelder. Je hebt daar de boroughs van de steden, je hebt unitary authorities, county councils, districts, een paar verkozen burgemeesters. Dat is een hele soep daar.
Ah bon, dus dat is eigenlijk alsof het bij ons zowel provincie als gemeente, als dan nog een paar tussenniveaus zou zijn.
Ja, arrondissementen. Ja, je kan het eigenlijk helemaal niet vergelijken, want ons systeem is eigenlijk door Napoleon ingevoerd, terwijl dat die Engelsen eigenlijk hun archaïsche middeleeuwse bestuursniveaus nog hebben zo, hè.
Ja, en links rijden en zo, ja.
Ja, vorig jaar is trouwens een interne staatshervorming in Engeland gebeurd om dat allemaal te vereenvoudigen. Maar het blijft veel. Op dat vlak is België dus eigenlijk wel een heel simpel land. Je zou dat niet zeggen. Maar we zijn vergeleken met Engeland wel een heel eenvoudig bestuurssysteem.
Allee.
Ja. Nu, in Schotland en Wales is het wel ietsje anders. Zeker in Schotland, want die zijn veel Europeeser, omdat, allee, continentaal Europeeser. En in Wales en Schotland waren het parlementsverkiezingen ook.
Ah ja, die hebben nu lokale parlementen. Oké. Dus inderdaad, het zag er mij vroeger zo'n beetje uit als in Ussië, de Verenigde Staten van Amerika. Het leek alsof er een soort tweepartijstelsel was daar zo. Je had Labour, dat is dan zo eerder de linkse kant. En dan had je de conservatieven en het ging eens naar de ene en het ging eens naar de andere kant. Maar ondertussen zijn er wel wat partijen bijgekomen, hè?
Ja, sowieso. Nu, je had ook al de Lib Dems, de Liberal Democrats.
Ah ja, die zijn er nog steeds dus.
Ja, die zijn wel vrij klein gebleven. Maar over het algemeen, ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met de Democraten en de Republikeinen in de
Ja,
VS.
ja. En wat zijn die liberale democraten dan? Wat is dat dan? Waar kun je dat mee vergelijken bij ons? Is dat dan VLD of zo?
Ja, wel ja, misschien iets ja, progressiever, dat weet ik niet. Waarschijnlijk zullen ze heel progressief zijn. Maar ja, inderdaad. Ja, in Britse context is die Lib Dems eigenlijk over het algemeen wel iets linkser, zou je kunnen zeggen, dan de Tories. De Tories, dat is de conservatieven, zou het eerder met ja, bij ons zo een mengeling van de CD&V en de N-VA kunnen vergelijken.
Ah ja, en Labour is dan vooruit.
Ja, de
Ja,
socialisten van
en
vroeger.
betekent dat dan ook dat die de laatste decennia eigenlijk helemaal naar het midden zijn opgeschoven? Want veel links valt er niet meer te bespeuren, hè?
Want ja, de huidige premier van de UK, Keir Starmer, is van Labour. En ja, de grootste kritiek op het bestuur van op het Labour-regime, zeg maar, is inderdaad dat het eigenlijk gewoon een soort van Tory-light-regime is geworden.
Ja. Zeer
Dat
herkenbaar.
al sinds Tony Blair het geval.
Ja.
Margaret Thatcher heeft ooit gezegd dat haar grootste overwinning eigenlijk Labour is. Het feit dat Labour zo sterk naar rechts is opgeschoven, dat speelt nog altijd mee.
Ja. Oké, dus wat is er dan ook bijgekomen? Je hebt heel de hetze gehad rond de Brexit. En is die partij die nu dan zo groot is geworden eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de wil om Europa te verlaten?
Ja, voor een groot deel wel. Je hebt daar inderdaad nu bij de lokale verkiezingen in Engeland is Reform eigenlijk de grote overwinnaar geworden. Labour is echt zwaar gecrashed als ik zo de cijfers bekijk. In totaal waren er ongeveer 5000 zetjes bij al de verkiezingen samen. En Labour had daar 2100 van die opnieuw verkiesbaar waren. En ze zijn er 1500 kwijt. Dus dat is eigenlijk drie kwart van de zetels die ze moesten verdedigen, zijn ze dus echt verloren.
Dus ze
Ja.
hebben het niet goed gedaan eigenlijk.
Nee, Labour is echt volledig onderuit gegaan. En de grote winnaar daarvan is natuurlijk Reform. En dat is dan die partij zit rechts van de Tories. En die komt inderdaad, je had vroeger UKIP, de UK Independence Party, die daar een jaar of 15 geleden heel veel furoren maakte in dat Britse politieke landschap. En ze zijn eigenlijk de grootste oorzaak geweest van Brexit.
Dus die independence betekende dan dat ze Europa gingen verlaten?
Ja, independence van Brussel en zo, ja, inderdaad.
Oké, maar bestaan die nog steeds dan? Want de Brexit is toch een feit, dus dan heeft die partij toch geen...
UKIP bestaat als partij, geloof ik, nog steeds, maar stelt niks meer voor, want hun core business is eigenlijk inderdaad afgehandeld. Maar heel veel van die mensen die voor UKIP stemden destijds, die deden dat niet zomaar alleen omwille van de EU. Dat is het klassieke verhaal van wat we in heel Europa en ook in de VS zien natuurlijk. Het migratiethema speelt daarmee. Economische kwesties, van alles en nog wat dat daarbij zat. Dus die Brexit op zich, dat is één zaak, maar dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld het migratiethema, dat blijft dan hangen. En Reform is eigenlijk daaruit ook ontstaan. Het is eigenlijk een beetje de opvolger van UKIP, kan je zeggen.
Ah ja.
Het is ook opgericht door dezelfde persoon die UKIP heeft opgericht. Dus,
Zijn die allebei opgericht door de huidige oppositieleider dan?
Ja, je hebt daar Nigel Farage, die destijds UKIP heeft opgericht. Die is dan op een bepaald moment uit UKIP uitgestapt, uit zijn eigen partij. En die heeft dan Reform opgericht. Reform krijgt trouwens ook wel de kritiek dat het eigenlijk vooral een eenmanspartij rond Nigel Farage is. Want voor de rest is dat eigenlijk inderdaad wel een beetje een mengelmoes van bizarre... Het is een beetje zoals de coalitie rond Trump, Donald Trump.
Ah, ja.
Niet zo van alles en nog wat bijeen, dat niet noodzakelijk met elkaar overeenkomt, maar je hebt dan die ene centrale figuur die de partij een beetje bijeen had, zeg maar.
Ah ja. En waarom is hij uit die UK Independence Party gestapt dan? Want dat was zijn ding.
Ik weet eigenlijk niet precies waarom, want het is nu niet echt iemand die ik van heel nabij volg, Nigel Farage. Een deel was ironisch genoeg ook wel een beetje omdat hij vond dat UKIP iets te veel obsessief met islam bezig was. Dat was een van de dingen. Maar ik denk ook over het algemeen dat UKIP, de UK Independence Party, zijn feitelijke doel wel bereikt heeft. En dat die Brexit en dat het... het merk UKIP dan een beetje achterhaald was.
Ja, vervallen.
Ja, en nu Reform, Brexit is op zich niet echt meer een issue. Nu is Reform eigenlijk echt wel op het migratiethema gesprongen.
Ah ja, en die Reform, dat gaat dan, ze gaan de hele boel herinrichten. Dat gaat dan, neem ik aan, toch niet alleen over migratie. Heeft dat misschien ook te maken met een vereenvoudiging van het, bijvoorbeeld van dat hele kiessysteem of zo?
Dat denk ik niet, nee. Over het kiessysteem, er zijn heel veel thema's waar eigenlijk niemand echt precies over weet. Wat gaat die Reform daar nu mee doen? Zoals onderwijs bijvoorbeeld, het is niet echt duidelijk. Wat we wel weten is, zo sporadische opmerkingen van Reform-kandidaten of wat er in hun programma staat rond bepaalde thema's. Zij willen onder andere vrij hard inzetten op de privatisering van bijvoorbeeld de NHS, de National Health Service van de UK.
Ah ja, en daar gaat iedereen dan beter van worden natuurlijk.
Dat is dan blijkbaar. Over het algemeen kan je zeggen dat Reform wel sterk lijkt op de beweging van de MAGA-beweging in de VS rond Trump. Waarvan een paar van de kernideeën, zoals migratie en zo, dat is wel heel duidelijk. Maar alle andere thema's, dat is zo'n beetje... Zoals zeggen, wishy-washy, we weten het niet goed.
Ja, maar vooral zo als leidraad van zo min mogelijk bemoeienissen van de overheid dan. Zo. En ieder voor zich.
En dan als het hen goed uitkomt. Het is niet dat Trump echt de bemoeienissen van de overheid zo sterk heeft teruggeschroefd. Hoor.
Nee.
De surveillance state is onder Trump eigenlijk echt wel nog veel machtiger geworden dan vroeger. Dus
Ah ja.
Dat hangt een beetje vanaf van welke invalshoek. Sociale voorzieningen en zo, ja, dat hebben we gezien onder Trump. En dat zien we, ja, UKIP zal wel dezelfde richting uitgaan. Daar is inderdaad hoe minder overheid, hoe beter.
Mm-hmm. Dus wat betekent dat nu concreet? Dus er zijn nu een hoop gemeentes en districten en boroughs waar dat die UK, waar dat die reform aan de macht is echt. Dus,
ja, ja, ja. Zij hebben echt reform. Die partij die is die heeft bij deze lokale verkiezingen, dat zijn niet alle verkozenen, alleen niet alle zitjes waren inzet van verkiezingen. Maar de zitjes die wel inzet voor verkiezingen waren, daar is reform van 2 verkozenen naar 1453 geschoten. Dus dat is echt een spectaculaire overwinning. En nu, globaal genomen, in de hele UK zou reform ongeveer 26% van de stemmen hebben. En daarmee zijn ze dan eigenlijk de grootste partij van heel het Verenigd Koninkrijk. Nu, 26%, je had het er straks al over dat 2 partijen, die traditie zo. 26% als grootste partij wil eigenlijk zeggen dat dat inderdaad wel een heel versnipperd partijlandschap is geworden.
Ja.
Dus op dat vlak is, ironisch genoeg, Engeland eigenlijk veel meer op continentaal Europa beginnen lijken dan op Amerika. Daar zitten wel redelijk wat partijen in het parlement.
Ja, met die verstande dat ik in de VSA zo niks zie wat op de Green Party lijkt. Of is dat er toch?
In de Verenigde Staten?
Ja, is dat niet?
Ja, nee, dat is echt... Ja, er bestaat wel een Green Party, er bestaat ook een Socialist Party, een Libertarian Party en zo. Maar ja, die stellen niks voor. Dat is echt nog een tweepartijensysteem. Nu, de Green Party in de UK, die zijn echt wel heel groot geworden ook. Heel groot, die zijn spectaculair gegroeid. Die zijn eigenlijk naast Reform wel de grote overwinnaars van de verkiezingen. Ze zijn, ik denk, in percentage de derde partij van Engeland geworden. Ook in Schotland hebben ze heel wat gewonnen. En in Wales zijn ze iets... daar is het wel wat minder, omdat je daar de concurrentie van Plaid Cymru hebt. Dat is zo de regionalistische partij van Wales.
Een regionalistische partij?
Dus, in Wales.
Ah, dus,
ja.
Dus je hebt ook nog eens lokale partijen in Wales en in Schotland die niet opkomen dan elders? Ah ja.
Nee. De Scottish National Party die komt niet op in Engeland.
Nee, inderdaad.
En Plaid Cymru, dat is dan zo de Welse nationalistische partij, zeg maar. Die komt ook alleen op in Wales. Nu, die staan alle twee... Ja, SNP is wat meer centrum. Plaid Cymru is eerder aan de linkerkant. En dat is ook de reden waarom de Groenen in Wales het bij al betrekkelijk... Ja, slecht niet, want ze hebben wel 2 zetels geworden. Gewonnen in de Welse Senaat. Maar daar is een overwinning zo spectaculair, omdat ze daar de concurrentie van die linkse Plaid Cymru wel hadden. En Plaid Cymru is, nu de grootste partij in Wales geworden, voor de eerste keer in de geschiedenis.
Ah ja.
Wat trouwens ook wel een belangrijke gebeurtenis is, alleen voor Wales toch. Ze hebben 35% van de stemmen, dacht ik. Dat is nog niet genoeg voor een absolute meerderheid in het Welsh parlement, maar zij zijn nu wel aanzet om de regering te vormen. En tot nog toe was Wales eigenlijk vooral een Labour-land, zeg maar. Labour heeft al jaren het bestuur van Wales in handen. Maar die zijn daar ook, net als in Engeland en net als in Schotland, eigenlijk spectaculair in elkaar gestort. Van 30 verkozenen naar 9, dus dat is meer dan gehalveerd.
Dus het is wel duidelijk dat mensen vinden dat die Labour Party het niet zo goed heeft gedaan. Maar het gaat economisch ook niet zo florissant daar, geloof ik. Hè?
Welk?
Dat het de economie niet echt zo florissant...
Nee. De UK heeft heel veel problemen. Problemen die wij ook wel kennen natuurlijk. Een van de grote thema's was bijvoorbeeld huisvesting. De kostprijs van dagelijks... Ja. Dagelijks leven, dat is een verhaal dat je ook in de discours in de VS nu ziet.
Ja, de koopkracht noemen ze dat hier dan, hè?
Ja, wij noemen dat dan de koopkracht. Ja, dat is een thema dat heel hard speelt. Natuurlijk, een partij zoals Reform, die koppelt dat dan natuurlijk aan migratie. Want ja, het feit dat alles zo duur is geworden, is het gevolg van de migratie. En dan is de oplossing, we hadden de migranten tegen en dan wordt alles weer goedkoop en alles weer beter. Labour, je zou dan denken, Labour zou volop moeten inzetten op dat verhaal. We willen meer sociale voorzieningen en zo, om dat probleem aan te pakken. Het probleem is, Labour zit in de regering en voert daar eigenlijk in de praktijk een heel een beleid uit dat je eerder van de Tories zou verwachten. Dus wat ik zei van Margaret Thatcher, die zei haar grootste overwinning is Labour. Dat is dus vandaag nog altijd wel het geval.
Mm-hmm.
En ze zijn daarop afgerekend, want Labour is al lang niet meer de werkmanspartij van vroeger.
Ja. Zeg, en je had het nu even over Wales. En in Schotland, hoe is het daar? Dus die nationale, Schotse partij, hoe hebben die het daar gedaan?
Die Schotse partij is nog altijd de grootste. Ze hebben wel 6 zetels verloren. Maar ze zijn nog altijd de grootste, 38% van de stemmen, dacht ik. Ze komen er 7 tekort voor om een meerderheid te vormen om hun regering verder te zetten. Nu, ze kunnen daar waarschijnlijk wel rekenen op de Schotse Groenen, want de Schotse Groenen, dat is een aparte partij trouwens, los van de Engelse Groenen, die hebben 7 zetels gewonnen. En die Schotse Groenen, die trouwens ook voor Schotse onafhankelijkheid zijn, die hebben in het verleden de Schotse regering van de SNP daar wel gesteund vanuit de oppositie. En als je die twee samen neemt, SNP en dan de Schotse Groenen, wat je zou kunnen zeggen, dat is het soevereinistische blok van Schotland, die hebben dan eigenlijk globaal wel 1 zetel gewonnen. Dus die staan er iets sterker voor.
Mm-hmm.
Nu, in Schotland heb je wel ook, Labour is ook compleet, niet zo spectaculair, maar ze waren daar ook al niet zo groot om te beginnen. Die zijn 5 zetels kwijtgeraakt. De Tories, de conservatieven, die zijn in Schotland echt zwaar gezakt. Die zijn meer dan de helft van hun zetels kwijt. En ja, de grootste winnaar daarvan is ook daar weer Reform. Die hadden geen zetels in het Schots parlement. Die hebben er nu 17. Die zijn vanuit het niets eigenlijk de 3e partij geworden in Schotland. Maar dat is eigenlijk volledig ten koste van de Tories, van de conservatieven gegaan.
Ah ja, dus je zit gewoon met de... hetzelfde maar erger, zullen we maar zeggen.
Ja, wel ja. Je hebt dan daar in Schotland aan de rechterzijde zo'n beetje een vestzak, broekzakoperatie, zeg maar. Alles is van de Tories naar het Reform gegaan. Tezamen, als je die twee samen neemt, zitten ze wel ongeveer op hetzelfde niveau.
Ja. Zeg, en dat klinkt eigenlijk bijna niet meer werkzaam, hè? Ik bedoel, als je overal lokaal... als je veel gemeenten hebt waar dan die Reform UK het voor het zeggen krijgt, maar je hebt een premier van Labour, dat is toch bizar, of niet?
Ja. Wel, de eerstvolgende nationale verkiezingen voor het parlement in Westminster, dat is over een jaar of 2 of 3, dacht ik. Ik denk in 2028. Dus in principe kan Keir Starmer, de huidige premier, nog wel tot dan aan de macht blijven. Maar ja, zijn positie is echt wel heel moeilijk. Nu, in Westminster, in het Britse parlement, waren er geen verkiezingen. Dus Labour heeft daar nog altijd al de zetels die het 2 jaar geleden gekregen heeft. Toen ze in 24 heeft Labour eigenlijk spectaculair gewonnen. Nadat ze de Tories eigenlijk hebben eruit geschot. Maar moesten het nu verkiezingen zijn op nationaal niveau voor het parlement, ja, dan zou Labour inderdaad ook weer al wat ze 2 jaar geleden gewonnen hebben, allemaal kwijt zijn geraakt. En dan, ja, de positie van Keir Starmer nu, die wordt wel serieus in vraag gesteld, ook door de eigen partij. Dus de achterban van Labour is, om het eufemistisch te zeggen, niet zo blij.
En had ik trouwens zijn naam ook niet in verband met Epstein? Was er geen Epstein-link of zo?
Keir Starmer?
Ja.
Nee, maar er was wel inderdaad iemand van het kabinet van Keir Starmer vorig jaar in opspraak gekomen. Nu weet ik niet meer juist precies wie, maar ja, die persoon heeft ook ontslag genomen. Dus Mendelssohn was zijn naam.
Ah ja, ja, ja. Dus, en die zou banden hebben gehad met Epstein.
Ja, ja, ja. Maar die is in september vorig jaar, die is niet meer betrokken bij die regering. Dus Lord Mendelssohn, dat was het inderdaad.
Oké, okay, dus dat was iemand van Labour die dan eruit is gegaan. Maar het ziet er in ieder geval naar uit dat die conservatieve partij, die Tories, dat die hebben afgedaan. Ook.
Voorlopig, ja. Dat is een beetje de vraag. Gaan zij nog kunnen overleven? Want ja, dit is nu de vijfde verkiezing op rij waar die conservatieven, die Tories, achteruit gaan. Als je dat als partij... ja, hoe ga je dat verantwoorden als partij? Als je vijf verkiezingen op rij eigenlijk gewoon verliest en nog en telkens meer verliest, dat wordt een probleem. Ja, een grootste concurrent is natuurlijk Reform. Dat, en dat heeft de wind in de zeilen nu natuurlijk.
Ja. Ja. Hoe denk jij dat het nu gaat verlopen? Gaan,
Ja, Engeland is een beetje... Engeland is het grote probleem natuurlijk. Je hebt daar ook die hele beweging. Je hebt daar een heel interessant fenomeen van het Engelse nationalisme dat daarop komt. Dus niet Brits of niet UK, maar echt Engels. Wat op zich wel iets heel bijzonders is, want dat was voordien niet echt. Maar voor de meeste mensen was Engeland en Groot-Brittannië en UK maar een beetje synoniem. Maar ja, je had vorig jaar wel zo'n hele beweging die de St. George-vlag, dat is zo de witte vlag met het rode kruis, dat is de Engelse vlag, in plaats van de Union Jack, overal ging uithangen en schilderen en zo.
Mensen, lieve. En wat bedoelen ze daar dan mee? Willen zij dan... zeggen zij nu van, we willen van Wales en Schotland af? Of,
Daar wordt eigenlijk niet echt over gesproken, maar het is eigenlijk vooral hun eigen Engelse nationale identiteit in de verre zitten, en dan vooral in het kader van heel het migratiethema natuurlijk. Ja, Schotland en Wales hebben in Engeland zelf, je moet natuurlijk mee rekening houden, dat is niet hetzelfde zoals hier. Engeland is echt wel dominant op demografisch vlak. Dus wat er in Schotland en in Wales gebeurt, voor de doorsnee Engelsman in Londen, is dat eigenlijk niet zo relevant.
Nee, dat is zoiets lekker.
Schotland, denk ik. Ja. Ja, wel ja, het is zo.
Limburg.
Ja, ja. Ja, wel ja. Om nog eens met de Limburgers te lachen. Inderdaad, dat is niet echt iets dat leeft in Engeland zelf. Wat er in Schotland gebeurt, is eigenlijk iets dat vooral, waar er vooral de Schotten mee bezig zijn, maar de rest van de UK.
Ja,
het is niet belangrijk genoeg, zal ik zo zeggen.
En die Engelse nationaliteit, wat is dat? Want ik heb juist het idee dat dat een smeltkroes is van Kelten en dan Germanen en dan komt er nog wat Frans overheen en zo.
Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Hoe zit dat juist met die nationale identiteit? Maar je hebt natuurlijk wel historisch een Engelse identiteit gehad, hè, vooraleer dat Schotland en Noord-Ierland, Noord-Ierland nu, maar Ierland zaten niet zo lang in de Unie. Ik denk Schotland van sinds 1800 en zoveel en Ierland van iets daarvoor. Wales al ietsje langer, daarom heb je vaak Wales en Engeland altijd wel samen in, als het over politiek gaat. Maar ja, er was een tijd dat Engeland nog wel echt een aparte identiteit had en een aparte entiteit was, een apart koninkrijk ook. En ik denk dat, dat men dat heeft proberen terug op te raken.
Ja.
Om zo die eigen... Ja, die Angelsaksische identiteit van vroeger terug op te pikken.
En dat is dan met Sint Joris?
Ja, inderdaad. Dat is Sint George's kruis, ja, inderdaad.
Oké. Ik denk dat we hiermee wel een beetje een zicht hebben hoe dat het ginder zit. Wilde jij zelf nog iets toevoegen? Of,
Nee, het is nu een beetje wachten wat er in Wales en in Schotland gaat gebeuren met de nieuwe regeringsvorming.
Ja, ja.
Die gaan veel regionalistischer worden. En in Engeland ga je de tegenstelde beweging zien, die gaat echt naar rechts schuiven.
Mm-hmm.
Dat zal een beetje afwachten worden wat dat dan gaat geven.
Oké, bedankt Kevin De Laat voor deze heldere uitleg.
Oké, nog een goede zaterdag daar.
Dag.